Goed, beste broeders. Voorrecht om tot jullie te mogen spreken. Ik heb normaal ook zo'n 30 leerlingen. En die zijn meestal wat rumoeriger, dus ik ben blij. Ik ben blij dat ik nu een heel stil publiek heb. Ik wil het graag hebben over de beweging van Keswick. Er staat Keswick, maar je spreekt uit Keswick. En daar wil ik een aantal dingen over zeggen. Dat heeft ook te maken met de opwekkingsbeweging. En deels ook met Andrew Murray. De beweging van Keswick. Vijf knipoogjes, John. Dit is even een kort programmaatje. Ik denk dat ik zo'n, ik weet het eigenlijk niet, kwartiertje nodig heb. Ik wil kort even de beweging introduceren. En dan een definitie geven. En ook de beweging wat plaatsen in de kerkgeschiedenis. En met verschillende personen. Dan eigenlijk de opzet van de beweging duidelijk maken. En ook de theologie die zeg maar onder die opzet ligt. Wat aanstippen en dan met een korte evaluatie afsluiten. Arjan drukte me op het hart. Omdat hardcore nog eens wel eens wordt vergeleken met Keswick van, dat doet het laatste ook maar. En mijn vader zei daarentegen, van, hou het vooral kort historisch. Dus ik probeer daar toch wel middenweg tussen te bewandelen. John de Knipoog. Waarom dit onderwerp? Nou, de Keswick-beweging. Ik zal straks vertellen wanneer die begonnen is. Is een beweging die je kunt typeren als een vernieuwingsbeweging in de kerkgeschiedenis. We hebben het vandaag over opwekking en over geestelijke vernieuwing. Die dingen vullen elkaar aan. Je kunt zeggen, opwekking gaat wat meer over als de Heer met de manifestatie van zijn geest heel duidelijk in één keer komt. En mensen worden veranderd. Dat gaat eigenlijk meer momentaan, dus op het moment zelf. En dat duurt vaak een paar jaar, meestal niet langer dan, wat is de langste opwekking geweest? Een jaar of 3, 4, 5. Dat heeft natuurlijk ook wel een nasleep. Maar een vernieuwingsbeweging, dat is meer geleidelijk. En dat is ook meer met onderwijs, zou je kunnen zeggen. En Keswick moet je meer richting de vernieuwingsbewegingen zetten. Ik denk dat het goed is om ons bezig te houden met deze beweging, omdat die ons waardevolle dingen heeft te leren over heiligingsleer en ook heiligingspraktijk. En er is ook een verbinding te leggen met Andrew Murray en Watchman Nee. Beide hebben de conventions, Engelse naam voor de conferentie, bezocht. En als laatste is het goed om ons bezig te houden met dat onderwerp, omdat je zeg maar Keswick als spiegel kunt nemen. De beweging begon in de 19e eeuw, die nog steeds voortduurt, dat wel. Als spiegel kunt nemen voor onze eigen beweging, hardcry. Ja, we gaan naar het stukje 2. Puntje 2, definitie en situering. Keswick-beweging, in het Engels Keswick Movement, is een interkerkelijke tak van de heiligingsbeweging. De heiligingsbeweging is begonnen in de 19e eeuw. Als gevolg van het methodisme. Ook samengaan met het revivalisme. En revivalisme is weer een stroming die begonnen is met, of voortkomt uit de grote opwekking. De grote opwekking in 1740 en 1790 en 1859 hebben geleid tot het revivalisme. En onderbiedig zou je volgens mij kunnen zeggen dat het revivalisme eigenlijk een poging is, voor mij zat Moody daar ook in, om die opwekkingen zeg maar meer structureel vorm te geven. Dus bijna om ze als het ware op te wekken. Dus door middel van bijeenkomsten, door tentmeetings, campmeetings, waren dan grote toespraken en dan met name werd dan gepreekt op de wil tot overgave en tot bekering. Dat was het revivalisme. En Keswick ontstaat als gevolg van het methodisme dus en het revivalisme. En dan het derde punt, misschien kun je even die pdf laten zien onderaan. Wesleyan perfectionism, dus het perfectionisme ofwel de volmaaktheidstheologie die vanuit Wesley voortkomt. dat leidt tot de holiness, de heiligheidsbeweging in de 19e eeuw. Die heeft verschillende zijtakken. Hier zie je Finney. Aan de andere kant zie je weer andere zijtak met Phoebe Palmer. En dat is een vrouw die heeft geschreven over de altaartheologie. Dus dat je je hele leven op het altaar legt. En dat het als het ware dan door God verteerd wordt en aangenomen wordt. Bijgaande ook daar de camp meetings. Dus er waren van hele vakantiekampen bijeenkomsten waar mensen spraken over heiligheid, holiness. Dat was het thema van de 19e eeuw. En dat leidde tot de higher life movements. Dat zijn niet allemaal onderscheiden bewegingen. Ze hebben allemaal met elkaar te maken en zijn onderling verbonden. High Life Movement wil zeggen dat het de stelling daarvan is dat een christen niet een gemiddeld leven hoeft te leiden, maar dat hij op kan stijgen tot een hoger christelijk leven. Of een dieper leven. Men heeft later die termen ook veranderd. Omdat men hoger, dat werd dan weer bekritiseerd als de elitair. Dus dan ging men spreken over een dieper christelijk leven. Maar in de kern bedoelde men natuurlijk hetzelfde. Er is een ander leven mogelijk dan het leven van mislukking en van strijd alleen. Het gaat ook om een leven van overwinning. Ja.
Eigenlijk een nieuwe verbondsgedachte.
Ja, misschien wel.
Dus ja, wat het leven al willen overgaven, het vullen met de geest... Eigenlijk dus het ja, volle leven, het leven nieuw verbond, eigenlijk zodat je erin weet. Ja. Of een nieuw verbond thema was, maar het is eigenlijk wel inderdaad.
Precies. Precies. Ja. Dat is een leven. Ja, dus een leven mogelijk van overwinning en van overvloed. The High Christian Life. En een belangrijk figuur was William Boardman daarin, die schreef ook dat boek getiteld The Higher Christian Life. En dat heeft heel veel mensen ook beïnvloed in die tijd, 1858. En al die dingen samen leiden tot de vroege kerstbeweging. Nou, wacht hier terug naar
de... Ja. Die Smith, dat was toch de John Purcell Smith?
Ja, daar wil ik nog even over hebben.
Robert Purcell Smith.
Ja.
En zijn vrouw.
Hannah,
ja.
Ja, dan moet je even snel even door. Dus eind 19e eeuw. De kerstbeweging ontstond met de precieze datum 1875. In juli 1875 was de eerste Keswick Convention. Je kunt zeggen de conferentie van Keswick. Maar daaraan voorafgaand waren nog een aantal andere bewegingen. Net naam is net genoemd. Robert Purcell Smith met zijn vrouw Hannah Smith. Die kwamen uit Amerika. Waren in 1858 tot bekering gekomen. En ik geloof rond 1867... kwamen ze onder de invloed van, ik geloof een kweker of een baptist, dat weet ik niet meer zeker, kwamen ze tot ervaring van ook zo'n hoger leven, second blessing. Dus ze ervaren een hele manier, een andere manier van het geestelijk leven. En daar waren ze zo van onder indruk, en dat wilden ze ook uitdragen, dat ze dat gingen propageren in Amerika zelf, maar ook overstaken naar Engeland. Robert had last van zijn gezondheid, was een zakenman, had het erg druk en die ging naar Engeland vanwege gezondheidsredenen. Maar toen ze daar waren, konden ze ook niet nalaten om van hun ontdekkingen daar te getuigen. En dat deden ze ook veelvuldig op predikanten morgens en vooral met geestelijke samen. En daar zijn ook dan conferenties van gekomen. En er zijn zo'n 4 conferenties die je kunt noemen. Ik noem ze even kort. De eerste was de Broadlands Conference in de zomer van 1874. Ja, ik weet niet of ik hier dit volg, maar... Dit duurde 6 dagen, werd bezocht door zo'n 100 mensen. En die Robert Purcell Smith, die ging, was de voorzitter en zijn vrouw, die gaf ook bijbellezingen. De tweede is kort daarna, een 7 september 1874, 10 dagen en werd bezocht door 1000 mensen. Dus dan zien we al een vertienvoudiging. De Oxford Convention. En de derde conferentie is de Brighton Convention in 1875, van 29 mei tot 7 juni. En werd bezocht door maar liefst 8000 mensen en van internationale herkomst. Dus het verspreidde zich niet alleen uit over Engeland, maar ook over uit Frankrijk, Duitsland kwamen mensen vandaan naar die conferentie. Dus werd ook internationaal uitgenodigd. En zo'n 3 weken na deze Brighton Convention begon de Keswick Convention. Die andere, die 3 die ik genoemd heb daarvoor, die zijn nooit verder vervolgd voor zover ik weet. Dus je hebt niet de... Jij hebt wel een Oxford Movement gehad, maar niet zeg maar als gevolg van de Oxford Convention. Maar je hebt wel de Keswick Movement gehad als gevolg van de Keswick Convention. Dus die is eigenlijk als het ware blijven bestaan en uitgegroeid.
Kuiper is ook geweest, hè? Abraham
Kuiper. Kuiper is geweest, ja. Op de...
En Beler.
Dus ik heb thuis voor degene die het willen. Misschien dat iemand hier een keer ingesteld is op PDF-je. Maar ik heb dus een boekje 1876. 10 dagen te bereiken. En op heel veel conventie besproken. En Abraham Kuiper is er geweest en die man heeft daar een aanraking en ontmoeting met God gehad en die kwam terug. En die heeft in de Tweede Kamer heeft die getuigd, my cup is overflowing, mijn beker is overvloeiend.
Ja.
Dus in zo'n diepe aanraking van meegemaakt wat gebeurde, dat weet je misschien alleen ook al, hè. Later is John Purcell Smith is gevallen in zonde.
Robert,
inderdaad, met zijn secretaresse ervan doorgegaan. Ja. En toen heeft Abraham Kuiper, en die had natuurlijk een geweldige impact in Nederland, die is zo diep geschokt ervan geraakt en heeft radicaal van heel deze theologie afstand.
Ja, helaas, ja. In 1904, hè? Ja, dan is de Heer niet gesteund.
Ah ja, niet gesteund.
Nee.
Ja, drie weken dus na de Bridal Convention krijgen we de Keswick Convention. De stichter van deze convention is T.D. Harford Battersby. En dat was een kanon, ik weet niet wat voor rang dat was in de Anglicaanse kerk, maar dat was in ieder geval een rang. En die stond ook in Keswick. En die was op de Oxford Conferentie aanwezig en hij dacht, hey, dit is een goede boodschap. Het raakte hem zelf, het veranderde hem. En hij wilde het graag uitdragen binnen zijn eigen parochie en ook breder, binnen zijn eigen regio. En als gevolg daarvan dus heeft hij de eerste Keswick Conferentie belegd in juli 1875. En zoals Arjan al zei, Robert Pusselsmith die zou voorgaan, zou voorzitter zijn en nog spreken, maar één dag geloof ik van tevoren heeft hij af moeten zeggen. En daar schrokken ze nogal van, want wat moesten ze nu? En ze zijn toen in gesprek gegaan met elkaar, in gebed, en hebben toch besloten om die conferentie verder doorgang te doen vinden. Pusselsmith heeft zich teruggetrokken zogenaamd vanwege gezondheidsredenen, maar er gingen geruchten dat de werkelijke redenen waren inderdaad iets op seksueel terrein of relatieterrein, was nogal al wat vaag. En dat hij ook als tweede dwaalde in de leer. En vrienden van hem hebben dat later ook bevestigd. Maar dat heeft de conferentie niet verhinderd. De conferentie is van start gegaan en de eerste conferentie gingen velen toch weer met een zegen vandaan. Het zou het begin zijn van een lange reeks Keswick Conventions. Nummer dia 2. En dan even. Nee, de vorige nog. De beweging is dus. Nog daarvoor. De beweging is dus geconcentreerd rond deze conventions. De conferenties. En dit zijn de theologische accenten van de Keswick beweging. Ik weet niet of ze allemaal er staan, maar dit zijn wel een aantal belangrijke. Heiligmaking door geloof. Moet je achterdenken, niet door werken. Dat was vaak wat de geestelijke tegenkwam in die tijd. Dat de mensen door werken probeerden heilig te worden. De algehele overgave. Wat ook bekend is van Andrew Murray. Er was overwinning over zonde mogelijk. Dat nam weer mee uit de Higher Life Movement. Vervulling met de geest stond centraal. En het blijven in Christus. Als kenmerk van het hogere leven of dat diepere leven. Het blijven in Christus en het verbonden zijn aan de wijnstok. Dat zijn belangrijke theologische accenten. En als we daar eens naar kijken, dan weten we dat die op Hartkruiconferenties ook vaak worden genoemd. Dus we kunnen al parallellen zien. Tot een bittere einde. Eentje terug. Keswick is gelegen in het Lake District in Engeland. Prachtige plek. Ik hoop er deze zomer heen te gaan. Dus dat is situering qua geografie. Qua theologie, hebben we net al gezien, het komt voor uit het methodisme. Phoebe Palmer, Moody, revivalisme en Boardman en Pusselsmith. Smith. Volgende. Tijdgenoten waren Andrew Murray, Watchmanie en Jesse Penn Lewis. Die zijn volgens mij alle drie ook op één of meerdere conferenties geweest. En ook hebben daar gesproken. Exponenten, daar bedoel ik mee, mensen die de leer zeg maar, hebben uitgedragen. Waren voorgangers, waren sprekers. Dus de leider of de stichter was Harford Battersby. Dan krijg je Evan Hopkins. Dat is een hele bekende theoloog die ook een boek heeft geschreven. The Law of Christian Liberty. Nee, wat is het?
Ben ik me kwijt?
Nee, een andere. Zeg maar de wet van de vrijheid van het christelijke leven. En daarin. Je kunt moeilijk een theologie van Keswick aanwijzen omdat dat een beweging is. En net als Hartkraai, men heeft wel theologische uitgangspunten, maar die worden niet altijd verwoord. En daar heeft men niet altijd zin in. En je krijgt verschillende sprekers van verschillende komaf. Dus daarom is het ook moeilijk om vaak een theologie aan te wijzen. Maar als je er een aan wil wijzen, kun je zeggen, Hopkins, dat boek, dat is een duidelijke. Bisschop Moel, die moest eerst niks van de hele beweging hebben. Had er veel aversie tegen, net als zoveel. Maar hij is toch geweest en is toch ook omgedraaid. Dan een aantal andere namen. Je ziet ook dat er baptisten kwamen. Kwamen Anglikanen, er kwamen methodismen. Meijer is van zijn voorgeslacht was Duits. Maar hij is een Engelsman.
Zijn nog voor degenen die op surf houden op internet. Als je op Marktplaats of een boekje dat is Andy Meijer indikt. Hij leent een schitterende boekjes van hij allemaal persoonlijke kaarten zit uit de Bijbel. Mozes, Jeremia, Petrus, Jesaja. En dat is echt prachtig om te lezen.
Als ik op Bijbel leren.
Andy Meijer. een bijbelinhoud.
Een volgende. Hij staat hier, F.B. Meyer, Baptist. Nou, de opzet is eigenlijk heel simpel. Je hebt dus jaarlijks in juli een convention. Oh, je gaat nou naar het eind. Page up moet je doen.
Oh ja,
natuurlijk. Wacht even, ja, nou is de verrassing weg. Opzet 1, deze. En nou weer. Ja, de jaarlijkse conferentie of de convention in juli is het brandpunt van de beweging. Daar kwamen de mensen, die gingen er weer vandaan. Mond-op-mond reclame aan de andere mensen en er kwamen weer nieuwe mensen bij. Dus dat is het brandpunt. Verder ook de literatuur, de tijdschriften, John en de boeken. Als middel om de boodschap te verspreiden. Iets over de conferentie, omdat dat natuurlijk het brandpunt is. Conventie, ofwel samenkomst, waren 5 dagen. Soms meer, soms minder. In het begin waren het volgens mij maar 3. Later is het uitgebreid naar 5 dagen. Men kwam al op zondag samen. En maandag begon het echte programma. En het programma was dan 's morgens een bijbellezing. Daarvoor nog een gebedssamenkomst. Eentje als voorbeden, geloof ik, voor de zending. En eentje algemeen voorbeden. Dan 's morgens de bijbellezing. Dan 's middags en 's avonds totaal nog 3 lezingen bij. Dus het was een heel vol programma. Dus ook niet gedurende de ruim 125 jaar dat bestaat, is dat zo volgehouden, maar in het begin wel. Elke dag heeft een bepaald thema. Nou komen we ook een beetje bij de kern van de theologie van Kessick. Volgend. Even wachten nog, deze even laten staan. Als we 5 dagen zien, dan zie je bij elke dag dat er een thema aan vastgekoppeld is. En ook zie je door de dagen heen een bepaalde ontwikkeling in thematiek. Kessick was een spirituele of een geestelijke kliniek, werd hij ook zo wel genoemd. Omdat veel mensen in die tijd zaten met moeilijkheden in hun geestelijk leven. Ze ervaren verlies, ondergang, falen. En Kessick was eigenlijk bedoeld om die mensen verder te helpen. Dus je moet zo zien, die mensen waren ziek, aangetast door een mislukking en door de zonde. En nou zijn we op Kessick, kunnen die mensen verder geholpen worden. Het is een kliniek waar ze worden hersteld. Daarom zit ook deze opbouw erin. Bij een kliniek moet je eerst duidelijk hebben, wat is de diagnose? Dat is namelijk de zonde. En men deed op Kessick niet lichtvaardig over de zonde. Er wordt wel gezegd dat Kessick daar het lichtvaardig over sprak en dat het een volmaaktheidsleer leerde. Wat ook weer te maken heeft met de oppervlakkigheid van de zondeleer. Maar dat is niet zo. Ik kan even eentje erbij doen, dan komt hij onder. Het probleem moet namelijk heel duidelijk worden gesteld. De zonde. En dan gaat het niet alleen over zonde als daad, maar ook zonde als heersende kracht, zonde als wetmatigheid. De kern van de zonde ook van Kessick is dat de zonde altijd blijft bestaan, ook in de gelovigen. Dat hij altijd een oude natuur heeft. Maar dat God een voorziening heeft tegenover die oude natuur. Dus men zegt niet de oude natuur wordt beter of die moet je oplappen. Nee, die moet je kruisigen. Maar hij zal wel je altijd lastig blijven vallen. En als je in eigen vlees, in eigen werken daartegen in probeert te gaan, dan word je alleen maar sterker. Maar gelukkig was er ook dag 2, Gods voorziening aan het kruis. Een voorziening niet alleen voor de rechtvaardiging, maar ook, en dat was eigenlijk het centrale kenmerk van Kessick, ook voor de heiliging. Dat was de oplossing. Het geloof in de heiligende genade die door Christus was verworven. De oplossing of het medicijn. Nou, tot deze genade moest men zich als het ware wel uitstrekken. Er werd een toewijding gevraagd en een overgave aan Christus. Een overgave waarbij alles het ware alles op het altaar werd gelegd. Dus het hele leven, ziel, gedachten, wil, emoties, bezittingen. Een van de liederen die wij ook wel kennen, Neem mijn leven, laat het Heer, is ook door een van de Kessick mensen gedicht. Dus dan komt die hele gedachte tot uitdrukking. En op dag 3 vond ook vaak een doorbraak plaats bij bepaalde mensen. Aan het einde van dag 3, als aan het eind van de dag de oproep werd gedaan, wie wil zich overgeven aan Christus, dan kwamen veel mensen naar voren, of ik weet niet of ze eigenlijk met naar voren gaan, of ze daaraan deden. In elk geval kwamen veel mensen tot een bepaalde beslissing.
Consecration.
Ja, of surrender of dedication. Dat zijn een aantal termen. En dit is eigenlijk een van de hoofdkenmerken van Kessick. Dat het gaat om een algehele overgave waarbij je niets achterhoudt. En dan kan de Heer ook zegen geven. Dan geeft hij ook zijn geest. vervulling van de geest. En die dient ertoe om datgene wat hij vraagt in zijn woord en wat we niet kunnen volbrengen in eigen kracht, om dat in ons te volbrengen. De geest die in staat stelt. Kessig zegt het vaak nog stelliger. Dan zeggen ze dat de Heilige Geest die in ons woont het nieuwe principe is. Bij mensen als Owen, die spreken nog vaak over een nieuw principle of life. Dat klinkt dan nog alsof dat zelfstandig zijn eigen weg gaat, waarbij de geest af en toe helpt. Kessig stelt heel duidelijk van: het is Christus. Het nieuwe leven is Christus. Dat hoor je Etienne vaak zeggen. Opwekking is Christus. Het nieuwe leven is Christus. Die in ons leeft. Ja, inwoning van de Heilige Geest. En ook de Heer Jezus die door zijn geest in ons woont. Dit accent was in het begin weinig aanwezig, maar na een jaar of 10 komt dat erbij. Dienstvertoon en, ik moet daarbij, zending. Leven voor de ander met de hoofdletter, maar ook met de kleine letter. Mensen die op zo krachten werden vervuld door de Heilige Geest na jaren van blokkade, die wilden ook graag, naar wat we net over Sinsendorf hoorden, dat de andere mensen doorgeven. En uit Kessig zijn ook vele zendelingen uitgegaan. We kunnen namen noemen van Amy Carmichael en Hudson Taylor, alhoewel die niet door Kessig zendeling is geworden, maar wel erbij betrokken was.
Amy Carmichael had een boek geschreven in het Nederlands. En Elliot heeft daar weer een lezing biografie geschreven.
Of
in het Engels? In het Engels. Prachtig.
Ja. Volgende.
Kessig is er geworden. En rijk gemaakt.
En Frezen.
Frezen, dat heb je al. Kessig.
Ja?
Ja, ja, ja.
Frezen,
dat is alleen op de berg. Hudson Taylor ook. Kessig. Ja.
En daar is nu nog eenmaal een zendingsgebied. Waar Frezen heeft gezeten. En dat zendingsgebied is nu nog steeds. Ja. Maar ik hoefde Bonice zending.
Bonice zending, ja. Hij was een Kessig, we staan hier klaar.
Nou, dit zijn dus de 5 hoofdpunten van de theologie, of ja, de theologie, de teaching, het onderwijs van Kessig. Dit heb ik net behandeld. We kunnen door naar de volgende. Bij nummer 2, heiliging als schaaf, is belangrijk om Romeinen 6 te noemen. Dat stond centraal in de boodschappen. We hebben vaak uitgepreekt, uitgesproken. Omdat het daar ook gaat om de rol van het geloof. Houdt het dan daarvoor?
Hoe zagen zij de visie op Romeinen 6, 7, 8?
Gewoon één zin even. Verschillend. Het is dus inderdaad lastig om daar iets over algemeen over te zeggen. Romeinen 6, denk ik dat ze vrijwel allemaal erover eens waren. Dat het gaat om dus de rol van het geloof en houd het daarvoor. En de heiliging als gave ontvangen van God. Men onderscheidt ook wel tussen positionele heiliging en praktische heiliging. Het eerste houdt in positie die je allemaal krijgt bij tot geloof komen. Maar sommigen leven daar niet uit. Sommigen leiden dan een leven van slordigheid. Dus dat, zeg maar, de condition, de toestand van de christen, komt niet overeen met zijn staat. En daar is eigenlijk Kessig voor bedoeld om mensen te zeggen, nou, je hebt je positie al, maar je moet ook je positie innemen. En daar praktisch uit leven. En daar ook progressive sanctification, daar ook in een proces daarin groeien. Romeinen 7... Nou, dan moet ik even kort typeren. Daar werd dus inderdaad verschillend over gedacht. Sommigen, er waren maar weinig die het als een normatieve ervaring zagen. Voor een christen. Als het gaat om het goede wat ik wil, dat doe ik niet. De meesten die zagen het toch wel als iets wat oproept. Waar het, zeg maar, niet gaat over door genade de wet vervullen. Maar een christen die dat uit eigen kracht probeert te doen. Dus het laat eigenlijk het defect zien van heiliging in eigen kracht. En het roept op van ga door naar Romeinen 8. Om in de kracht van de geest. Wel de geloof, maar dan in bepaalde condition. Ja. Inderdaad. Dus de geloven, maar dan wel in bepaalde condition. Die niet werd aangeprezen als zo moet het zijn. Of herken je dat niet, dan zit het niet goed. Nee. Dat je kunt eruit komen en je kunt, sommigen zeiden zelfs zo, naar Romeinen 8 doorgaan.
En was er ook weer een verschillende visie op? Zijn onder de mensen van de Kessig, dat ze zeiden van als je Romeinen 8 zit, dan heb je Romeinen 7 afgesloten. Of is dat een doorgroeiend iets?
Hopkins zegt van de wet van de zonde en van de wet van de dood, die blijft altijd aanwezig. En als je niet in Christus blijft, dan kan die weer terugkomen. Of hij is er altijd al. Hij gebruikt het woord counteraction. Dus je hebt zeg maar de wet van de zwaartekracht. Die heb je altijd. Die gaat naar beneden. Maar zodra je een ballon hebt die gevuld is met helium. Dat is de wet van de opwaartekracht. Of de wet van de ballon laten we zeggen. Die gaat omhoog. Die heft niet de zwaartekracht op. Maar die gaat hem wel tegen. Counteraction. Dus ander voorbeeld was het beeld van een ijzer. Als je dat in het vuur houdt. Dan wordt het warm. De aard van ijzer verandert niet. Maar het ijzer is warm zolang je het in het vuur hebt. Dat is de conditie. Ga je hem uit het vuur, dan verliest hij die warmte en zal hij weer tot zijn natuurlijke staat terugkeren.
Dat is een mooie visie.
Mooie visie. Klinkt goed. Maar dat is evaluatie. Hè?
Ja, er is voor mij, ik weet niet of het in een samenwerking of een ander land, maar niet uit waar, maar ook best een hoop kritiek geweest hierop. Maar wat zijn dan de punten van kritiek? Of wat is hetgeen waarover mijn visie van die twijfel?
Ja, John, doe maar 5 informatie. Ja, dit zijn 4 mensen die kritiek hebben gehad. Er waren natuurlijk wel meer mensen. Nou, je noemt er samen binnen, die kunnen we dan eronder zetten. Maar Ryle heeft in zijn boek Holiness heeft hij de Keswick-beweging niet genoemd volgens mij. Maar hij heeft wel bepaalde vragen gesteld bij heiligingsbeweging in zijn tijd. Becker is echt vurig tegen de Keswick-beweging ingegaan. Hij heeft ook zeg maar zelf geprobeerd om die ervaring te krijgen. En is hem niet deelachtig geworden. En critici van Becker zeggen weer dat heeft bij hem frustratie gewekt. Waardoor hij dan weer tegen Keswick ingaat. Hij noemt zelfs Keswick Pelagiaans omdat ze heel erg de nadruk leggen op die wil. En dat deed Pelagius deed dat ook. Die legde de nadruk heel sterk op de wil die onaangetast was en waardoor de mens...
Kijk, ja. Becker bleef de inwonenden zonder een probleem. Maar hem is het bedreigend geweest dat het boek van Owen overeenwonen is. Oh, ja. En als je hem leest, ik heb hem al in fotocopie, een kritiek van die 55, wat lang schrijft hij?
Als je wandelt door de geest, als je wandelt door de geest met het boek van Pesten,
is het een hele serie.
Ja.
Dan is die, nog eerst van wat zijn de positieve dingen, en wat zijn de negatieve, wat kunnen we ze leren?
Ja.
Dus dat neemt hij wel weer mee.
Anders dan
in
die 55.
Ja.
Oh, ja.
Ja,
oké.
Okay.
Ja, klopt, ja. En Lord Jones die heeft het vaak over mensen die het hebben over let go en let God. Dat wil zoveel zeggen als laat je eigen inspanningen varen en laat God al het mijn werk maar doen in de heiliging. En daar heeft hij niet zoveel mee, want hij zegt, kijk Paulus is, die heeft het over span je in en doe dit en doe dat. Dus het christelijke leven, dat zegt Ryle ook, is een leven van inspanning en van strijd.
Maar wat ik wel heel apart vind, is dat uiteindelijk natuurlijk, er wordt natuurlijk ons gezegd van het rusten, het restloze rusten. Ik hoor rondom zeggen, zalig worden niet doen, het is rusten in het, we hoeven niks te doen, maar dat laat me zeggen, dat aspect natuurlijk van het samenwerken. Ik zeg het vaak over samenwerken, dus dat is dan denk ik het evenwicht of zo. Of niet,
denk het wel.
Betrokken bij dat Nee, dat is ook de heilige.
Samenwerken. Werk je samen met vrezen, benen, de schot die bij de innerlijk willen werken als een baan. Ja. Die samenwerking, coöperatie. Want die tekst geldt niet van een ziel die nog niet gerechtvaardigd is.
Dat geldt voor je heiliging.
Maar was dat rust ook echt wel iets dat ze...
Ja, dat werd sterk benadrukt. De rest of faith. De rust van het geloof. En er werd ook zo over gesproken als je bent nog nu in het land van de woelingen en de strijd. Ga in het land van geloof. Woestijn, Kanaan. Beloofde land.
We zitten in het toch? Gewoon hier wel enige mate rust.
Jawel, maar het kan leiden tot quietisme wat inhoudt passiviteit. En dat opent weer, zoals Panloer zegt, de deur voor...
Dwaling. Dan geldt het volgende precies hetzelfde.
Ja,
vast waar.
Dus ik bedoel, in die zin, elke theologie.
Nee, maar daarom was dat dood aan die zonde, dan zijn kolen de laatste gedood
door je ontstaan.
Nee.
Het is wel een imperatieve gebiedende wijs.
Ja, vaak ook.
Goed.
De volgende.
Jones, je weet dat die Romeinen 7 ziet als een onmiddellijke geboren.
Ja.
Alles voor zijn
ja. 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 De volgende dia staat een achttal.
Nassali, wie is dat?
Ja, dat is een jonge theoloog. Die heeft een hele dissertatie geschreven over de vroege Keswick-beweging. Dat plaatje van net heb ik daarvan.
Heb ik wat vaak op internet gezien? Heeft hij de hele studio gehad?
Die heeft de mp3's heeft hij erover gegeven.
Hij heeft het gevonden. Ik heb het nog geschreven.
Dus, maar die is heel kritisch. Die zegt, het is een dwaalleer uiteindelijk.
Ja.
Dus we moeten het maar niet aannemen.
Ik heb het nog geschreven.
Ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, goed, waar zullen we het eens over hebben? Dit zijn dus punten, evaluatie, wat nemen we mee? Alles in Christus, daar gaat Keswick ook om. Het gaat om de totale Christus. Niet alleen voor de rechtvaardiging, maar al de rijkdommen die in Christus zijn. Die moeten, of die mogen worden toegeëigend. En dat vind ik het mooie van Kessie. Dat ze de christen zeg maar een schatkamer openen. Ze nemen hem mee. En zeggen, joh, ben je arm, dan is hier alles te vinden. En eigen het jezelf toe. Alleen dan vervolgens de manier waarop die toe-eigening wordt geleerd. Is toch vaak met een appel op de wil. En daar kun je misschien vraagtekens bij stellen. Gaat het dan, is het dan allemaal afhankelijk van onze wil? Moeten wij ons volledig overgeven? Hoe volledig moet dat dan weer zijn? Dan roep je dat soort vragen weer op. Dus daar open je ook weer een deur. Leert Kessik twee klassen christenen? Wordt ook vaak gezegd. Kijk, zo niet. Ja, men maakt wel bepaalde typologieën. Je hebt de average Christian life, het gemiddelde christelijke leven. En je hebt de high of the deeper Christian life. Maar goed, zolang je dat gewoon ziet als typologieën, dus als dingen om het even te onderscheiden, om het van elkaar duidelijk te maken, en om je hongerig te maken naar het dieper of het hoger, dan denk ik dat dat goed is. Maar zolang je gaat aanwijzen in de gemeente van, jij bent, ga maar even zo daar staan, degene die average zijn en degene die dieper zijn, kom hier. Dan leidt het tot elitarisme en hoogmoed. Dus
nou, die kritiek is terecht. Ik heb een groot gevaar dat wel op hoogmoed kan leiden.
Kan.
Ja.
Er zijn ook negatieve kanten aan kerstelijke theologie. Maar ook positieve.
Het zondebegrip denkt dat verder gewoon diep is. En dat je daar niet veel op aan kunt merken. Je kunt ook niet zeggen, kerstelijk is een volmaaktheidsleer. Er was nog een vraag net, geloof ik.
Ja.
De second blessing, dat is een uitleg.
Second blessing staat voor dat er na de bekering nog een tweede zegen is. En dat is begonnen in de Wesleyaanse beweging. Waarbij die tweede zegen dan gelijk staat aan het ontvangen van de heiliging. Dan werd de heiliging een hele specifieke ervaring. Die je op een moment ontving. En wat ook een wilsbesluit vroeg. Later is die second blessing ook bij andere bewegingen komen te staan voor iets anders. Namelijk de doop met de Heilige Geest. Wordt ook als een second blessing geleerd. En ook daarin kun je weer extreem zijn en minder extreem. Binnen Kessing is men over het algemeen gematigd dat men zegt, er zijn meerdere blessings, of het is niet één bepaald moment van een second blessing. Maar er is ook gematigd in die zin dat men zegt, we hebben de heiliging al ontvangen, bij de wedergeboorte, maar die moet wel worden uitgewerkt, en wanneer dat niet gebeurt, dan moet het tot een crisis komen. Waarbij je breekt met het leven. Wat niet is volgens de schrift.
En is bij jezelf?
Bij een second blessing?
Ja.
Ik denk dat het inderdaad goed is om niet te systematiseren in deze zin van proces, crisis, overgave, proces. Dus dat je een heel, ook al zit je dan niet zeg maar binnen de nadere reformatie, maar dat je dan toch een heel systematisch stelsel krijgt. Dus dat je zowel ruimte hebt voor mensen die daarheen groeien, mensen die één keer die stap nemen. Dus niet voorschrijvend.
Bijvoorbeeld Murray had dat ook wel, dat hij dat op het moment kwam dat ik van die second blessing ontvang. Maar die heeft hij nooit gekregen.
Nee.
Hij is het gradueel gegaan. Je moet de geest ook niet binden. De zaken zijn dat belangrijk, maar of het in een moment gebeurt, of in een proces, dan moet de Heilige Geest
er zien. Ja. Terwijl als een Lord Jans ook een second blessing leren.
Die heeft het meegemaakt. He.
Ja. Dus inderdaad, ik denk dat het vooral onder allemaal, dus er is een second, je kan het niet. Een kracht is een vervulling met de geest mee maken, maar het kan ook gewoon gradueel gaan, dat je langzaam steeds meer ziet dat je bekrachtigd wordt. Dat je steeds meer ook, op Christus mag zien en, door je mag leven, ja.
Ik vind Johannes 15, dat werd het mooiste gedeelte in de schrift, hè, dat geestelijke hulp.
En je kunt wel eens nog meer terugvallen.
Je kan terugvallen.
Ik sluit hem.
Ja. Dat is allemaal weer weg terug.
Kijk, ik moet denken,
ja, precies, maar, ja, we kunnen zeggen van, het is alleen maar klimmen, maar,
nee.
Er kunnen zoveel dingen, in je leven gebeuren, dat je zo neemt.
Ja, Roy Hessien, die werd overmoedigd, terwijl die geen herinnering had, dat had ze namen overmoedigd, ze hem niet aan de hand. Daarna is er een boekje pas geschreven, weet je wel, een tweede boekje van
het Ik denk dat je het kunt zien als een rivier die normaal, in een normale toestand, stroomt die gewoon door en geeft je leven aan alles waar die komt. Maar zodra er slip in komt, of er komt een stuk hout in of stenen, dan kan dat een dam vormen, waar uiteindelijk een doorbraak van nodig is, een crisis, om het leven weer te laten vloeien. Dat zijn dan vaak van die bepaalde momenten.
En dan zou je kunnen zeggen dat een voortdurende doorbraak, dat dat bij het normale christelijke leven is, en dat de Bijbel principes aanreikt, om dat te behalen als je dat niet ervaart.
Ja, nou, dat lijkt me evenwichtig.
Ja.
En als je dan weer valt, dat je dan ook weer de mogelijkheid is om terug te keren.
Stap in de brieven van de apostel.
Ja. Ja, het is niet zo als je een keer weer helemaal terugvalt, dat je dan moet zeggen, ja, is er ooit al wat geweest. Maar je moet wel weer terugkeren.
Ja, anders had David Psalm 109 niet kunnen schrijven.
Ja.
Ja. Is het geen idee dat jij eens een klein boekje maakt van wat kerstelijk leren voor een eenvoudig?
Tot
met duimpjes op de bouwing.
Voor de...
Voor
57. Ik ga onder de prijs van mijn vader zitten. Dus dan wat 57.
Maar dus, goed bedankt, heel interessant.
Ja.
Nee, maar ik denk inderdaad dat een boekje zou eens heel goed kunnen zijn. Kijk. Haar krijgt inderdaad de schuld van deze elementen, maar je moet bewust zijn, denk ik, van de vraagtekens en van de gevaren die er kunnen zijn. En ik denk alleen dat er iemand als een HN is, denk ik, een gematigde kerstelijk van, hè?
Ja hoor.
Maar gewoon wel zo.
Ja, maar HN heeft ook gereformeerde elementen. Die kent de catechismus bijvoorbeeld en zo. En, dat vind ik wel een
plek. Ja, Gods genade ook.
En ook verrechtvaardiging. Ja,
dat is zeker. Maar nu is het denk ik wel afgewezen.
Ja, nu wel. Mensen, even.
Het bestaat nog steeds, er zijn nog steeds conventions gehouden, elke zomer. 3 weken achter elkaar met een bijbelsprekers. Alleen de accenten zijn niet meer zo scherp als vroeger. Nee. Dat men echt die heiliging zo leerde en op een hele duidelijke surrender. Dat is dan wel iets zo meer leren. Volgens mij, maar je moet er omheen gaan, omdat de toetsen. Volgens mij is het meer gaan lijken op opwekkingsconferentie.
Zo.
Ik denk ook
wel
een stuk
kritiek. Anna van der Bijl die spreekt er ook wel eens. Kerstik. Ik was er een keer met een groep, een reisgroep, en toen was net die conferentie. Wij hebben toen nog geëvangeliseerd met onze groep en toen deden Kerstik mensen ook nog mee op de markt in Kerstik. Was wel mooi. Toen hoorde ik dat de dag daarvoor had Anna van der Bijl gesproken. Dus, ze hebben ook een heel centrum, een kantoor met een boek. Met een boekwinkel erbij. Het is een hele organisatie hoor. Ja.
Heb je ook
in Nederland? Ook Nederlanders gaan erin, ja. Ik dacht ook Corrie ten Boom. Ik ben ook niet zeker, dan moet ik voorzichtig zijn. Ik dacht dat ze er wel eens geweest was. Die hebben ook een second blessing meegemaakt. Dat staat niet in haar boekjes, in de meeste boekjes. Maar dat is wel
goed. Voor die kerstconferenties is dus wat is het dan Budding en... Belen. Die zijn ook allemaal daar geweest. Toen zijn er een groep predikanten die naartoe gingen. En die Belen die heeft dus toen, is teruggekomen. Die gewoon was predikant in Oosterwolde. En die man die kwam terug. Die dominee Belen die was er zo vol van. En die ging dat doseren. Maar toen deed hij dat in de openbare school. En toen hadden ze daar witsamenkomsten. En dan begin op de wachten. Maar toen hadden ze daar witsamenkomsten. En dan begonnen ze zeggen, Heer, ik hoor van rijke zegen. En ze stonden de orthodoxe tegenstanders buiten uit de kerk. Die stonden daar en die stonden nog harder te zingen. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. En de bakstenen hoorden ze achteraan. Oh. En met de gordijn die hielden ze de bakstenen tegen.
Ja.
En dat is nou ja, 100 jaar geleden.
Ja, dat boek is zo mooi, hè, weet je wel.
En toen is het waar we zeggen, toen hebben ze dus zoveel tegenstand gekregen. Toen is die groep die in die openbare school samen kwam, die kon het in de kerk niet meer uit, anders hadden ze zelf dan de benen, die moest met zijn vrouw naar het ziekenhuis. Hadden ze de paarden waren ingespannen, hadden ze alle spitsbellen eruit gehaald, ze zeiden even, heel die waren die derde uitgehaald. Allemaal zulke dingen. En toen is daarna zijn ze eruit, gaan sommige kinderen, toen zijn ze eruit, toen zijn ze in onderzoek, Lukter en de Marre, Merkel, daar zijn ze net gedaan als een soort broedergemeenschap.
En die bestaan nog, Lukter, de nieuwe kerk.
Dat is de kerk geweest waar de meeste zendelingen uitgezonden werden.
Preek jij er wel eens?
En ik heb tegen Oosterwolde, ik heb er in Oosterwolde preken regelmatig. Ja? Dat is nu wat minder, maar goed. Ik heb een keer tegen de kerkvader gezegd, jullie moeten je verantwoordelijk als kerkraad over dat wat er gebeurd is.
Ja.
In die gemeente, wat er in de hardheid daar in die gemeente, ja. Dood zijn. Ja. Ik zeg, want daar hebben we echt een reden door.
Vast waar. We gaan eindigen, we zijn allemaal moe.